Ja, goedemorgen. We zijn bezig met een boeiende serie over relaties, gezonde relaties. En vandaag gaan we het hebben over gezond omgaan met conflicten. We zullen ons vooral ook bezighouden met het huwelijk, maar de principes die we uiteenzetten, de dingen die we zeggen, die we gaan horen, hebben ook te maken met onze relaties in het algemeen. Dus heel toepasbaar voor heel veel situaties. We gaan ook tijdens de preek straks luisteren naar een interview met Jacqueline de Bro. Zij is huwelijkscounselor, ze is mediator geweest. Samen met haar man is ook vertrouwenspersoon in onze gemeente. En ik geloof dat we ook heel veel van haar kunnen leren. Ze is ook ingezegend als huwelijkspastoor. Dus ze gaat ook voor in huwelijksdiensten. Ze doen ook samen de huwelijkscursus. Dus ik geloof dat het een boeiende dienst gaat worden. Met heel veel info. Dus kijk ook nog terug, misschien online, ook later in de week, naar deze dienst. Ik geloof, weet je, we doen het niet zomaar. We doen dit omdat we ervaren dat we door Gods geest geleid worden. En soms dan spreken we dingen aan die profetisch zijn, die op het juiste moment juist mensen nodig hebben en mensen raken. En ik geloof zelfs dat het huwelijken ook vandaag misschien wel kan redden. Ook mensen die online kijken. Het kan jouw huwelijk verrijken, jouw huwelijk herstellen, jouw leven genezen. Gezond omgaan met conflicten. Ik geloof dat conflicten onvermijdelijk zijn in relaties. En je zou misschien niet zeggen, maar ik hou niet van conflicten. Ik ben eigenlijk meer conflictvermijdend. Dat zou je misschien niet zeggen, maar als er conflicten zijn, dan klap ik dicht. Ik hou daar niet van. Ik wil niet zeggen dat ik niet een duidelijke mening heb. Ik wil niet zeggen dat ik niet een duidelijk doel voor ogen heb waar ik voor wil gaan. Maar conflicten zijn niet echt aangenaam. Maar zolang wij nog op aarde zijn en niet in de hemel, en wij onvermaakte mensen zijn die met onvermaakte mensen moeten samenleven en samenwerken, zullen er conflicten zijn. En conflicten zijn niet per se negatief. Sterker nog, ze kunnen de lucht klaren. Ze kunnen vastgeroeste patronen doorbreken of aan het licht brengen. Ze kunnen karakters aanscherpen of onrecht aan de kaak stellen. Maar conflicten in ons leven zijn onontkoombaar. Alleen ruzies en nijd en twist die aanhoudend maar door blijven gaan, zijn giftig, zijn toxisch, zijn ziekmakend. Dus de vraag is, hoe ga je met conflicten om? Je kunt gezond, maar ook ongezond omgaan met conflicten. En ik geloof dat we allemaal moeten blijven leren om gezond met conflicten om te leren gaan. Is heel belangrijk. Niet alleen op ons werk, niet alleen in ons gezin, in ons huwelijk, maar ook in onze gemeente. Als we dat niet leren, zullen we namelijk ontevreden en ongelukkig door het leven gaan. Want er zullen altijd conflictsituaties ontstaan. Laat staan in het huwelijk, waar je vrijwel continu met elkaar te maken hebt. Weet je, verliefd worden is makkelijk. Getrouwd blijven is moeilijk. Waarom kan dit zo ingewikkeld worden? Waarom kan het dan toch zo lastig worden? Waarom kan het dan toch misgaan? Weet je, de persoon waar je het meest van houdt, kun je het meest kwetsen. En de feiten uit een onderzoek van het CBS vorig jaar in maart liegen er niet om. 1 op de 3 huwelijken beland in een echtscheiding. Dus ik besef dat dit onderwerp voor sommige mensen die een echtscheiding hebben meegemaakt of van dichtbij hebben meegemaakt, best wel pijnlijk kan zijn. Iemand zei eens dit. Een echtscheiding voelt als een begrafenis, terwijl er niemand feitelijk gestorven is. Heftig. Het brengt zoveel pijn met zich mee dat we fijngevoelig moeten omgaan met hen die dit hebben meegemaakt. En hen niet moeten veroordelen. Tegelijkertijd heeft het zoveel impact dat ik vind dat we er in de kerk wel over moeten praten. Juist uit voorzorg, juist uit liefde en heling voor onze gezinnen en kinderen. Gezonde relaties ontstaan of ontwikkelen zich niet automatisch. Ze worden gebouwd op een aantal eigenschappen en vaardigheden en principes. En dat is dat wat we in deze serie proberen te doen, ook als ervaringsdeskundigen. Want wij allemaal, ook leiders, ook voorgangers, maken fouten. En doen het allemaal niet altijd even goed. Dus het is niet zo, ik ga jullie even vertellen hoe het allemaal moet. Echt niet. Maar ik geloof wel dat er handvatten en principes zijn die ons allemaal kunnen helpen om gezonde relaties te ontwikkelen. Dat vraagt ook om hele bewuste en consistente acties. Relatieconflicten zijn ook meestal conflicten in je eigen hart, in jezelf, van binnen. Innerlijke pijn, frustratie, woede wordt naar buiten geprojecteerd op de mensen waarmee je omgaat. Maar luister, niemand gaat trouwen. Niemand van ons hier is getrouwd. Of wil gaan trouwen met de intentie om te gaan scheiden. Toch belandt 1 op de 3 huwelijken. En in de christelijke wereld is het niet anders. In een echtscheiding. Misschien ligt het percentage dan iets minder hoog. Maar wacht even, kijk even naar het moment van de trouwbelofte. Die voor het altaar worden uitgesproken. Niemand is van plan om zijn gelofte in de loop der jaren aan de kant te zetten. Overboord te gooien of te gaan veranderen. Als je de bruid mag kussen. Dan draai je je hoofd toch niet om. Niemand zegt met een zuur of boos gezicht. Als er gevraagd wordt. Ja, maar beloof je hem of haar trouw te blijven? In voor- en in tegenspoed dat de dood je scheidt. Nou, vooruit. Vooral in voorspoed dan. In tegenspoed moeten we nog even afwachten. Hè? Of ja, maar nou, je staat daar voor het altaar, je kijkt elkaar. Nou, op voorwaarde dat. Of nou, ik weet het niet zeker hoor. Heb je dat wel eens gehoord of gezien? Tijdens een huwelijksfeest? Nee toch? Integendeel, iedereen is blij, opgewekt en vol verwachting ziet het bruidspaar uit naar een glorierijke, hoopvolle toekomst. Ze stralen en ze lachen naar elkaar. Ze maken elkaar het hof. Ze willen bij elkaar zijn. Hoe kan het dan misgaan? Hoe kan het dan, misschien niet misgaan, maar stroef gaan lopen? Hoe kan het veranderen in een vloek in plaats van een zegen? Nogmaals, ik geloof dat vrijwel iedereen het huwelijksbootje instapt met goede intenties. Maar weet je, die trouwring is meer dan een contract. Het is een verbond. En dat begrijpen heel veel mensen niet. De diepgang van wat het is om een verbond met elkaar aan te gaan. Daarom zei Jezus het volgende. En dat is de basis, want over een paar weken gaan we het hebben over omgaan met seksualiteit. Gezond omgaan met seks. De week daarna, een No Limits dienst, Let's Talk About Sex. Want het is een hot item in deze tijd, in deze dagen. Het is belangrijk om bij de Bijbel te blijven. Bij het woord van God te blijven. Om te onderzoeken wat het woord van God zegt. Matteüs 19 vers 4. Daar zegt Jezus de Zoon van God, de Messias. Hebt u niet gelezen, onze redder, dat de Schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? Geen verwarring op het gebied van genderidentiteit hier. Bij het begin, mannelijk en vrouwelijk. En dat hij heeft gezegd, daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder. En zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen 1 lichaam zijn. Ze zijn dus niet langer 2, maar 1. En wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Dit is eigenlijk ook het overtuigende bewijs dat het Oude Testament door God is ingegeven. Door God is geïnspireerd. Dat het tijdloze woorden zijn. Waarin tijdloze principes in verweven zitten. Jezus, hij schrijft deze woorden direct toe aan God, de Schepper. Waarin blijkt dat het huwelijk niet zomaar een contractje is, een overeenkomst. Maar het is het aangaan van een verbond. Dat werd altijd met bloed bekrachtigd. Daarom is het zo belangrijk om het te bewaren voor het huwelijk. En dan niet langer 2, maar 1. En op onverklaarbare en unieke wijze worden man en vrouw samengeplakt. Letterlijk in het Hebreeuws. Samengeplakt en verenigd. Ze vormen een nieuwe gezinseenheid die geheiligd wordt door seksuele lichamelijke gemeenschap. En dat is heilig binnen de kaders van het huwelijk tussen man en vrouw. Maar wat is het verschil tussen contract en verbond? Een contract sluit je af op basis van zelfbehoud en wantrouwen. Een verbond sluit je op basis van overgave en vertrouwen. Ik zal het uitleggen. Een contract sluit je af om jezelf te beschermen voor als het misgaat. Om ervoor te zorgen dat de ander zijn verplichtingen of verantwoordelijkheden nakomt. En anders, als jij benadeeld wordt, kun je die persoon aanklagen of kun je een zaak beginnen. Als ik bijvoorbeeld met een aannemer in zee ga, dan wil ik een contract. Want dan kan ik, als het misgaat, die aannemer aansprakelijk stellen. Maar een verbond tussen man en vrouw gaat veel verder en veel dieper dan dat. Het is een geheimenis waarin het beeld van God in de overgave van een man en vrouw weerspiegeld wordt. Waar het beeld van God wordt gereflecteerd hier op aarde. Daarom is het huwelijk tussen man en vrouw zo belangrijk. Zo waardevol. En zegt de Bijbel dat we het huwelijk in ere moeten houden. Het vraagt om volledige overgave en toewijding. Het is geen boterbriefje. Kijk, niemand van ons heeft een trouwring om zijn hobby's bevestigd, of wel? Niemand van ons heeft een ring om zijn werk gedaan. Ja, misschien bij sommigen wel, bij sommige mannen wel, ik weet het niet. Maar niemand van ons heeft een ring concreet om zijn kinderen heen gezet of geplaatst. Niemand heeft een ring om zijn auto, zijn bezittingen geplaatst. Maar wel om zijn of haar echtgenote. Weet je, we vergeten dat het huwelijk plaatsvindt in de hectiek van de week. Ook in tijden van ziekte, van moeilijkheden, van beproevingen. In momenten van stress of wanneer de kinderen niet willen slapen 's nachts. Wie herkent dat? Wie kleine kinderen heeft gehad of heeft? Oh, ga jij eruit? Nee, ik niet. Wat? Wat? Het is jouw beurt. Nee. En dan, boem, krijg je nog een poor in je rug. Of in je zij. Oh, ik ben blij dat ik die tijd niet meer heb. Nick en Laura mogen nu verder gaan. Goed. Maar om die reden hebben we meer dan goede intenties nodig. We hebben gezonde principes nodig die in de praktijk moeten worden toegepast. En dat vraagt om een bewuste, intentionele actie. Er zijn kort twee redenen waarom conflicten ongezond worden of kunnen worden. Lees mee. Conflicten worden ongezond wanneer een relatie niet goed onderhouden wordt. En ik wil de tijd nemen vanmorgen, want het is de basis ook voor de preken die nog gaan komen. Maar conflicten worden ongezond wanneer een relatie niet goed onderhouden wordt. Gezonde, met andere woorden, gezonde relaties worden goed onderhouden. Er zijn een paar leugens over het huwelijk die we moeten ontmaskeren. Een van die leugens heeft hiermee te maken en dat is deze. Een goed huwelijk is geven en nemen. Het is een 50-50% deal. Nee. We hebben trouwens vorige week een prachtige preek gehoord van Harm Renkema over geven en ontvangen in plaats van geven en nemen. En de vraag die ik in het verlengde daarvan vandaag zou willen neerleggen is deze. Wat zou er gebeuren als er geen sprake is van 50-50, maar als je alle twee 100% geeft? 100%. Want weet je waarom? Een halve toewijding resulteert in een hele teleurstelling. Een halve toewijding resulteert in een hele teleurstelling. En die 100% heeft te maken met die volledige toewijding aan elkaar vanuit de verbondsgedachte. En dat heeft met onderhoud te maken. Het is niet iets tijdelijks. Het is niet iets kortstondigs. Het is niet een opwelling van een moment, een verliefdheid, een romantisch, erotisch gevoeletje. Nee, het vraagt om onderhoud. Een verbondsrelatie. Machines, motors, auto's, huizen, tuinen. Alles heeft onderhoud nodig. En wat je niet onderhoudt, gaat achteruit. Dat wordt poreus, of dat vervalt, of dat verroest. Dat gaat ook voor onze relaties, lieve mensen. Voor onze huwelijksrelaties en relaties in het algemeen. Het geldt ook voor onze relatie met God, onze schepper. Kijk wat God zegt over zijn relatie met Israël. Jeremia 7, vers 23. Luister naar mijn stem. Dan zal ik u tot een God zijn. En u zult mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die ik u gebieden zal. En het zal u goed gaan. Maar ze hebben niet geluisterd. Hun oor niet geneigd. Ze gingen hun eigen opvattingen voort. Overeenkomstig hun verharde, boosaardige hart. Ze gingen voort in hun verharde, boosaardige hart. Zij gingen achterwaarts en niet voorwaarts. Hé, wat willen wij? Willen we vooruit of achteruit gaan? Willen we vooruit in onze relatie met God of achter? Willen we vooruit in onze relatie met onze echtgenoot of echtgenote of willen we achteruit? Maar het heeft alles met ons hart te maken. Ons hart, ons eigen hart heeft onderhoud nodig. Ons hart kan overwoekerd worden door zorgen voor levensonderhoud. Overwoekerd worden door allerlei angsten wat op ons af kan overwoekerd worden. Door materialisme, door lust, door van alles. En we kunnen ons snel verharden en verbitteren. We vergeten te luisteren naar God of naar elkaar. We communiceren niet meer met elkaar. En weet je, een conflict of oneenigheid begint vaak heel klein. Het zijn vaak kleine ergernissen. Kleine ergernissen, kleine dingetjes die steeds groter worden. Ja, misschien vond je het in het begin wel leuk dat je vriend of vriendin wat chaotisch is. Misschien vond je het zelfs wel aantrekkelijk. Maar na verloop van tijd ga je het irritant vinden. Wat doe je dan? In het begin vind je het leuk dat iemand je precies vertelt wat je moet doen. Maar na een tijdje begint dat te vervelen. Maar weet je, de waarheid is dat je vergeet de verschillen te vieren en te focussen op de overeenkomsten. Dus relaties, gezonde relaties moeten goed onderhouden worden. Anders ontstaan er ongezonde conflicten. En conflicten worden ongezond, lees mee, wanneer bepaalde verwachtingen en verlangens niet worden vervuld. Wanneer bepaalde verwachtingen en verlangens niet worden vervuld. Gezonde relaties ontwikkelen realistische verwachtingen. Weet je, heel veel woede, boosheid en frustratie ontstaat wanneer onvervulde verlangens of verwachtingen zijn. Dat kan leiden ook tot weer verbittering. Je verwachtte iets te ontvangen of te krijgen en je krijgt. Ik weet nog, toen wij, Angelique en ik, net getrouwd waren, toen verwachtte Angelique dat ik een geweldige klusjesman zou gaan worden. Nou, als je me een beetje kent, ik heb twee linkerhanden, het is er nog steeds niet. Ik verwachtte van, maar waarom? Omdat haar vader ontzettend, die man die kan alles. Die heeft een hele boerderij gebouwd, heeft een schuren gebouwd. Die kan alles. Ja, thuis doet hij niks, maar goed. Nee. Is geweldige opa is het. Maar die man is heel handig. Ja, ze verwachten dat ik ook handige Harry zou gaan worden. Dat ik zou uitgroeien tot een handige Harry. Nou, ik ben nog steeds niet geworden. Maar ik verwacht van Angelique dat ze heerlijk zou gaan kunnen koken. En ze komt uit oude pekel. Nou, dat was een uitdaging, hè? En dan ken je mijn moeder, degene die mijn moeder heeft gekend. Mijn moeder was een Française. Oh, die kon koken als het beste, hè? De eerste maaltijd die Angelique voor ogen kreeg, dat was gegrilde eendenborstfilet met zo'n heerlijk romig sausje. Ze zei, wat moet ik dat eten? Ja, dat moet jij eten als je met mij wil gaan. Hè? Nee. Maar in ieder geval, meer nog, je moet dat gaan leren koken. Nou, uiteindelijk is het mij wel gelukt, hè? Maar goed, ze kan nu echt. Maar ja. Maar je verwacht iets te ontvangen of te krijgen, maar je krijgt het niet. Het kan ook zijn dat je te veel verwacht. Het kan ook zijn dat je je verwachting niet uitspreekt. Dat is ook heel gevaarlijk. Het kan zijn dat wat jij gemist hebt in je jeugd, de ander moet gaan opvullen. Of dat de ander moet gaan voorzien in wat jij wil. Of jij denkt dat het zo moet gaan zoals jij het thuis hebt gezien dat het ging. En dat veroorzaakt wrijving en twist. Jacobus, hij beschrijft als volgt. Waar komt al die strijd? Waar komen al die conflicten bij u toch voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren bij al uw doen en laten? En dan, dit is heel belangrijk. U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers, moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. Maar daarvoor afgaand staat u verlangt naar iets, maar krijgt het niet. Een andere leugen dus die we moeten ontmaskeren is deze. Luister goed, ook jongelui die nog niet getrouwd zijn. Als we eenmaal getrouwd zijn, dan zorg ik wel dat hij of zij gaat veranderen. No way. No way. Alleen God kan de ander veranderen. Het is Gods werk. Wij kunnen niemand veranderen. Natuurlijk kunnen we wel helpen in het veranderingsproces van een ander. Zolang we zelf ook maar beseffen dat we heel veel verandering nodig hebben. Maar het gaat fout, luister goed, wanneer we druk op elkaar gaan leggen door dingen te verwachten van elkaar die alleen God kan doen of alleen God kan geven, waar alleen God in kan voorzien. Zij kan mijn leegte, Angelique, mijn leegte die ik soms ervaar, niet vullen. Dat kan alleen God. Ik kan haar behoeften nooit 100% vervullen of in tegemoet komen. Als je dat gaat verwachten van elkaar, gaat het mis. Nou, even romantisch doen nu. In het Hooglied. Wie heeft het Hooglied gelezen? Prachtig, prachtig lied, prachtig gedicht. Ik denk dat Salomo dat heeft geschreven. Na prediker komt Hooglied en we zien een prachtige poëzie die het verlangen van twee verloofden beschrijft. Luister goed. Een jonge herder en herderin staan in vuur en vlam voor elkaar. Hartstochtelijk verlangen ze naar elkaar. Ze verlangen naar dat moment dat ze die seksuele gemeenschap kunnen hebben met elkaar. Maar ze moeten nog even wachten. Hun liefde moet de tijd krijgen om nog even te groeien, nog even volwassener te worden. En ondanks de belemmeringen die er zijn, wordt de hartstocht alleen maar sterker en groter. En dan lezen we dat de lente is aangebroken met vers, geurig fruit en bloesems. Wat alle zintuigen in deze twee geliefden prikkelt. En de bloemetjes en de bijtjes komen tevoorschijn. En dan zegt de herder, de jonge, mooie, knappe, charmante herder. Dit, lees mee. Vang voor ons de vossen. Vang de kleine vossen, want ze vernielen de wijngaard, onze wijngaard, vol bloeiende ranken. Toen ik dat las, dacht ik, wacht even. We kennen allemaal het spreekwoord wel. Het zijn die kleine vosjes die de wijngaard bederven. En we passen dat toe, en dat mag ook, op heel veel diverse situaties. Maar de context heeft hier te maken met een liefdesrelatie. Tussen een aanstaande bruid en de bruidegom. Het huwelijk. Een prachtige metafoor hier over de bedreigingen die voor een bruidspaar op de loer liggen. De vosjes, vang de kleine vosjes. En natuurlijk gaat er nadenken, vosjes, waarom vosjes? Weet je, vossen konden een enorme plaag zijn in die tijd. En nog steeds trouwens, als een boer die heeft er ook mee te maken. Als je de kippen niet goed beschermt, dan zijn ze binnen no time opgevreten, weg. Maar de vossen konden een hele wijngaard gewoon de vernieling inbrengen. En de vossen staan hier voor bedreigende factoren in een huwelijksrelatie. Ik heb de volgende foto meegenomen. Als het goed is, ziet u achter mij een heel klein vosje. En vorig jaar in de Ardèche op de camping was dit vosje het gesprek van de week, van de maand, van de dag. Zou ik willen zeggen. Het vosje, weet je nog, Esther? Het vosje. Dat vosje kwam omstreeks 12 uur, 1 uur 's nachts. Ja, het was zo warm, we konden niet slapen. Maar kwam om de hoek kijken. Op 2 meter afstand. En ik zal je zeggen, dat vosje, hoe schattig. Magli wilde dat beestje aaien. Oh nee, niet doen. Ja, die beesten kunnen allerlei ziektes met zich meedragen. Ons dolheid en toestanden. Niet doen, maar dat beest was voor niemand bang. Maar de hele camping sprak er al. Waarom? Schoenen werden weggesleept. Alles wat met eten te maken had, werd aangevreten. Dat beest, dat zat vol vernielzucht. Hij zag er schattig uit, dat kleine, kleine vosje. Volgens mij waren het niet mijn schoenen. Ik had hele dure schoenen. Weg. We konden nergens vinden. Het was verschrikkelijk. Wat deden de kleine vosjes in de wijngaard in Israël? De vossen, ze vielen niet alleen de vrucht aan, de bloeiende ranken en druiven, de bloeiende liefde die er kan zijn tussen twee mensen. Ze graven in de grond om de wortels van de wijnstok aan te vreten. Luister goed. Ze graven in de grond om de wortels aan te tasten. Met andere woorden, het wortelsysteem van de wijnstok wordt aangevreten, wordt vernietigd, waardoor langzaam maar zeker die hele wijnstok afsterft. Niet meteen. Maar het gaat gebeuren. Dat doen de kleine vosjes. Kleine vosjes. Kleine dingetjes. Kleine leugens. Kleine lustvolle gedachten. Kleine geheime zonden kunnen hele grote schade aanrichten als je ze niet aanpakt en niet vangt. Vang de kleine vosjes in je leven. Want ze brengen grote schade aan, geestelijk gezien. In je karakter, in de vrucht waartoe je bestemd bent die te dragen in je leven. Weet je, Spreuken zegt dit, er is soms een weg die iemand recht schijnt. Maar het einde ervan zijn wegen van de dood. En niemand zegt amen. Maar ik wel. Een klein beetje flirten met mijn collega op het werk kan toch geen kwaad? Een oude vlam op Facebook opzoeken om er even mee te chatten, kan toch geen kwaad? Een klein beetje naar porno kijken, kan toch geen kwaad? Een klein beetje wordt heel snel heel veel. En uiteindelijk, zoals dat vosje, dat wortelsysteem, want we zijn geworteld in Christus, maar dat vosje, die kleine vosjes, die knagen dat wortelsysteem aan. Die vreten dat aan. En je draagt geen vrucht meer. Je ervaart geen passie meer. Je ervaart geen liefde meer. Je ervaart geen kracht. Je ervaart geen vreugde meer. Je ervaart geen overwinning meer in je leven. Ja, vind je het gek? Vang de kleine vosjes. Voordat we een aantal vosjes gaan benoemen. Ik zal straks kort 3 vosjes gaan benoemen. Die een bedreiging kunnen zijn op dit moment in onze relaties. Voordat we dat gaan doen, gaan we luisteren naar praktische tips en tops. Aan de hand van een interview met Jacqueline de Bro. Kom maar, Jacqueline. Oké, Jacqueline. Nou, heel kort. Ik heb je al geïntroduceerd, maar misschien kan je nog heel kort iets over jezelf vertellen.
Ik denk, veel mensen van de kerk ken ik ook wel, maar sommigen kennen mij misschien nog niet. Ik ben Jacqueline de Bro Steegstra, getrouwd met Dolfie, die zit daar. En wij zijn inmiddels 31 jaar getrouwd, op Curaçao ooit getrouwd, ver weg van Friesland, waar ik ben geboren. En ons gezin is daar ook geboren op Curaçao. En in 2009 zijn we teruggekomen naar Nederland. En sindsdien wonen we hier en zijn we ook uiteindelijk lid geworden hier van de kerk. En ja, het huwelijk heeft altijd mijn aandacht gehad. Met name omdat ik het gewoon helemaal niet goed snapte hoe het werkte. Daar ver weg van mijn moeder en vaderland. En vandaar dat ik me echt heel erg daarin ben gaan verdiepen en er uiteindelijk mijn werk van heb gemaakt. Eerst als mediator, ook relatiehersteller en nu relatietherapeut, relatiecoach.
Nou, welkom in ieder geval. Zullen we haar even alvast een applausje geven? Dus, okay. Eerst als ik zo even in deze setting zit. Ja, en de eerste vraag die ik heb is, hoe erg is het om conflicten te hebben binnen het huwelijk?
Ja, dat is eigenlijk helemaal niet erg. Integendeel, ik vind het erg gezond om af en toe een conflict te hebben. Wij hebben dat ook. Mensen die bij mij komen, die denken dat ik alles op orde heb. Maar nou, Dolf kan het wel bevestigen. Wij vliegen elkaar, nou niet letterlijk, maar ik ben best wel een beetje verbaal. Ik kan ook wel scherp uit de hoek komen. En Dolf die is wat vaker wat sikkeneurig. Wij hebben ook onze dingen. Het hoort bij een normaal gezond huwelijk om af en toe elkaar even in de haren te zitten.
Waarom is dat dan zo gezond?
Nou, eigenlijk geeft het aan dat je heel veel om elkaar geeft. Want je hebt iets, je hebt een verwachting, je had het daar net over. Je hebt een behoefte, een verwachting, een verlangen. En als dat niet uitkomt, is dat een teleurstelling. En als je dus eigenlijk helemaal geen conflict hebt, of dat uit de weg gaat, is ook wel een misverstand, vind ik echt, onder christenen. Van we mogen geen ruzie maken, want dat is slecht, misschien zondig. Maar als je geen ruzie maakt, kan dat ook een teken zijn van onverschilligheid, niet meer zoveel om elkaar geven. Of een teken van angst, dat je eigenlijk bang bent om uit te komen voor waar je naar verlangt en om je behoeften woorden te geven.
Nee, duidelijk. Ja, welke ruziepatronen kun je tegenkomen als echtgenoten? Er zijn vaak patronen die er daaraan ten grondslag liggen.
Ja, klopt. Dat is zo. Dat wil ik de echtparen ook vragen die hier zijn. Of jonge, lui, verloofd, verliefd enzovoorts. Als je terugkijkt naar de ruzies die je wel eens hebt gehad, dan zul je eigenlijk zien dat die altijd op dezelfde manier verlopen. De een die wordt wat verbaler, die gaat veel vrouwen die gaan hoog praten en snel praten en heel geïrriteerd doen en kritiek geven. Kan ook bij de man voorkomen. Ik zie al een paar mensen herkenbaar knikken en lachen. Wat jij net zei, je kunt ook dichtklappen. Je kunt niet omgaan met kritiek, trekt het je persoonlijk aan. En eigenlijk zijn beide reacties zijn een gevolg van wat er aan de binnenkant gebeurt. We hebben allemaal een knop ergens in onze hersenen. Soms noemen ze het een oerbrein. Het wordt ook wel de amygdala genoemd. En dat is het angstcentrum. Als jij getriggerd wordt door je partner, dan wordt er een pijn geraakt die je compleet overstuur kan maken. En dat kan een pijn zijn van nu, of een pijn van vroeger uit je kindertijd, of een pijn uit een eerdere relatie waarin je teleurgesteld bent geraakt en die wordt aangeraakt. En eigenlijk reageer je dan weer zoals het gekwetste kind van toen, of de gekwetste persoon van nu. En dan kun je 4 dingen doen. Vechten, vluchten, bevriezen. En de laatste die ik er altijd bij noem, dat is verdoven. Dat is wanneer mensen dat aanhoudend doen, dan zoeken ze hun troost in drank, drugs, porno of veel te hard werken. Dus dat zijn de 4 reacties. En vechten en vluchten, dat zijn de 2 bekendste. Vluchten is je terugtrekken, dichtklappen, niet weten hoe je het moet verwoorden. Vechten is aanhoudend kritiek geven en boos zijn op elkaar.
Poeh. Je kunt je als een chimpansee gedragen of als een schildpad.
Precies. Dat is goed om voor jezelf op een rijtje te zetten van wat doe ik als ik boos ben. Gedraag ik me dan als een chimpansee die gewoon echt van jou wil weten van, en het eruit wil trekken. Waarom doe je zo en waarom heb je dit gedaan? En je hebt weer niet de dop op de tandpasta gedaan. En dat is de chimpansee en de schildpad. Die klap dicht. Ik denk, hoe? En hoe meer de ander naar jou toe komt, hoe dieper jij onder je schildje gaat zitten. Dus gedraag jij je als een chimpansee of als een schildpad wanneer je ruzie hebt?
Dan heb ik nog een vraag. Wat moet je doen als je terechtkomt in een onoplosbaar, schijnbaar conflict? Zeg maar dat je te maken hebt met incompatibility. Dus bepaalde dingen lijken onverenigbaar te zijn. Wat moet je dan doen?
Ja, dat zijn hele heftige conflicten. Want de meeste conflicten zijn oplosbaar. He, dus als je ze samen beschouwt als van, dat conflict staat niet tussen ons in, maar het is gewoon iets wat voor ons ligt. En we gaan het samen als een puzzel oplossen. Dat is het mooiste. Maar soms kun je in een conflict terechtkomen waarin je zegt, dit is gewoon onoplosbaar. Ik kan daar een voorbeeld van noemen, als dat handig is. In de coronapandemie heb ik een echtpaar begeleid. Ik zal het niet herkenbaar vertellen, maar in ieder geval, die waren dus beide hun huwelijk gebouwd op de rots van Christus. Het zijn 2 christenen, dus een span wat bij elkaar hoort, hun huwelijk gebouwd op het geloof. En toch kwamen ze in zo'n situatie terecht waarin ze er helemaal niet uitkwamen. Want net als in heel Nederland kwamen zij in een situatie van polarisatie terecht. De een stond als eerste in de rij bij de GGD om geprikt te worden tegen corona. En de ander die zegt, wow, dit is van de duivel. Die ging geloven in de theorieën waarbij de regering een puppet is van het World Economic Forum. En zo dreven ze heel, heel, heel ver uit elkaar. Want dat heeft ontiegelijk veel consequenties. En toch, 2,5 jaar verder, zijn ze nog steeds gelukkig getrouwd.
Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Door 1, te focussen op wat ze verbindt en niet op wat ze verdeelt. Dus steeds die focus te houden op Christus en dat hun bindt. Maar ook, en dat is een hele praktische en een hele belangrijke die ik iedereen zou willen meegeven vandaag. Door echt te proberen te begrijpen wat die ander zegt. Dus je focust. Eerst keer je een beetje naar binnen om voor jezelf op een rijtje te krijgen. Wat gebeurt er nou met mij? Wat is de impact van wat die ander denkt of doet of zegt op mij? En daar kun je wel iets over vertellen, over je pijn en wat het met je doet. Maar wat nog meer helpt, is dat je focust op de ander en dat je zegt van, joh, vertel mij eens in welke wereld, waar kom jij vandaan? Wat beweegt jou? Wat speelt er in jou? Dus je laat je eigen meningen, je eigen overtuigingen, je eigen gedachtegoed, laat je helemaal achter. Dus je begint helemaal blanco, vanuit geen kennis. En je bent super nieuwsgierig naar je partner. Je kunt als het ware zo met twee stoeltjes dan tegenover elkaar gaan zitten. En elkaar hele nieuwsgierige, open vragen stellen. Van joh, vertel eens, hoe kom jij aan die ideeën? En wat drijft jou daarin? Want uiteindelijk kwamen deze twee mensen erachter dat wat hun dreef was de bescherming van hun kinderen. De een die wilde de kinderen echt beschermen door zo snel mogelijk te vaccineren. En de ander wilde de kinderen beschermen door ze zo ver mogelijk van de vaccinatie vandaan te houden. Dus de onderliggende gedachte was hetzelfde. En wat je dan kan doen, de oplossing, ja, dan zit je nog in de clinch, maar dan kun je wel zeggen van, goh, misschien kunnen we die oplossing nog een tijdje uitstellen. Misschien kunnen we nog even wachten.
Ja, heb je zelf in je persoonlijk leven of huwelijk met je man, heb je daar een voorbeeld van?
Ja, daar hebben we verschillende van, maar ik zal het bij eentje houden. Wij hadden ook zo'n echt een verschillend patroon van omgaan met geld. Ik ben geboren uit twee ouders aan deze kant van de oceaan die geboren zijn vlak voor en in de oorlog. En wij zijn dus opgegroeid echt super zuinig. Wij mochten nooit twee laagjes beleg op brood doen. En het was echt schrapen met de boter en een beetje jam eroverheen. Dat mocht dan wel, maar dat was al heel luxe. En alleen op zondag een stipje mayonaise op de ham, zeg maar. Dat was al heel luxe. Dolf komt uit een Amerikaans gezin. Dat was ham, kaas, sla, tomaat, augurk en alle sauzen erbovenop.
Heerlijk, heerlijk.
Heerlijk, heerlijk. Maar, oh, wat heeft dat veel strijd geleverd. Bij mij zat er een slot op de kastjes, bij wijze van spreken. En ik was dus heel, heel tight-fisted, heel zuinig. En Dolf is echt super gul. Die geeft gewoon alles weg wat hij heeft. Dus hele mooie eigenschap. En ik heb van Dolf mogen leren dat vrijgevigheid eigenlijk nooit overtroffen kan worden. Want dan vloeit het. En dan op wat voor manier dan ook is dat een hele mooie manier van leven. En hij heeft van mij mogen leren dat het af en toe wel handig is om je budget te controleren. Want dan belt hij mij wanneer een keer. Hij zegt van, het pasje doet het niet meer bij de kassa. Want hij geeft daar niet om. Maar zo hebben we van elkaar mogen leren en daar ook een middenweg in kunnen vinden.
Ja. Oké. Okay. Ja, mijn vrouw die zegt ook dat ik een gat in mijn hand heb. Maar wat moet ik dan doen?
Naar Angelique luisteren.
Ja, de laatste vraag. Mag ik nog een vraag? Interessant, hè, dit. Is niet meer. Oh, we kunnen uren doorgaan. Maar goed, ik zal jullie tijd respecteren. Maar nog even een vraag, mag dat? En dan mag ik dan daarna nog even kort verder breken? Oh, ik heb zo'n zin om.
Ja.
Goed. Ja. Wat wou ik vragen? Ja. De Bijbel zegt bijvoorbeeld, hè, van laat de zon niet ondergaan over je boosheid. En ja, hoe moeten we daarmee omgaan? Want soms, ja, ik ben eerlijk, soms hebben wij wel eens ruzie. En dan meestal is dat s'avonds laat. Maar ja, ik ga gewoon slapen hoor, op een gegeven moment.
Heel goed.
Ik zie dan zeggen, ja. Ja, morgen zien we wel verder.
Of, ja, het is zo'n, weet je, als je echt die letter wilt volgen, dan zou je zeggen, je moet het voor de nacht uitpraten. Dat is ook een veelgehoorde opvatting van die tekst. Maar je moet die tekst ook weer in zijn context lezen. Die is geschreven met het oog op de eerste vijf boeken, de Torah eigenlijk, in de tijd van de dagloon. Dus dat je je schuld moest vereffenen voor het einde van de dag. Maar in een huwelijk is het niet altijd heel praktisch om maar tot diep in de dag, nacht door te gaan. Ik denk wel dat die tekst echt aanspoort om conflicten niet te laten liggen of onder het vloerkleed te schoffelen, want dat is niet goed. Want ieder conflict wat je onder het tapijt weg doet, dat komt later als een oude koe weer in een volgend conflict terecht. Maar voor je eigen gemoedsrust en je eigen gezondheid zou ik zeggen, laat af en toe die zon gewoon wel ondergaan. Ga lekker slapen. En als je de volgende dag fris bent en niet moe, praat het dan uit. En inderdaad, dat is wel leuk om even te vertellen. We zijn nu bezig met die pre-marriage course. We hebben vier jonge stellen die daaraan meedoen. En in dat materiaal van de Alpha wat we gebruiken, daar staat een hele mooie regel in. En die hebben wij nu ook ingevoerd. Dat is de 10 p.m. rule. Dus na 10 uur 's avonds niet meer een ruzie uitpraten. Dan zeg je, joh, wel geruststellen. Ik weet dat we even na tegen elkaar doen. Ik ga nu slapen. Ga jij ook lekker slapen. Morgen komen we erop terug. Maar dan wel doen.
Oké, ja. In diezelfde context staat ook. Geef de duivel geen voet. Hè? Dus,
precies.
Ja, geen ruimte om ertussen te komen. Dus dat is de noodzaak om er niet te lang mee te wachten.
Precies. En je mag best wel boos worden. De tekst begint daarmee. Je mag boos worden als je maar niet zondigt in je boosheid. Dus niet over grenzen gaan.
Oké. Ja. Hey, heel erg bedankt. En zullen we Jacqueline even een applaus geven? Het loopt wat uit. Breken, mag ik nog even? Ja, het is... Sommige mensen kijken me nu heel zuur aan. Maar jammer dan. Lees mee. Wat kunnen bedreigende, destructieve vossen of factoren zijn in een huwelijk of relatie? Allereerst. We vergeten aandachtig te luisteren naar elkaar, wat Jacqueline ook zei. En haasten ons om te spreken. We vergeten om aandachtig te luisteren. Er staat in Spreuken 16 vers 20. Wie goed luistert, zal het goed vergaan. We worden vaak snel boos. En traag in het luisteren. Omdat we vaak ook ons gelijk willen halen. Of gelijk willen krijgen. En wat er dan gebeurt, emoties nemen de overhand. En we gaan over verschillende golflengtes praten. We interpreteren een uitspraak verkeerd. Of we insinueren een bepaalde situatie op grond van een vooroordeel. Maar boosheid, aanhoudende boosheid, belemmert de vaardigheid om te luisteren. Jacobus 1 vers 19. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden, want de woede van de mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Als je boos bent, kun je je energie niet meer op het probleem richten. Je gaat je richten op de persoon. Je valt de kwestie niet meer aan. Je valt de persoon aan. En het gaat in een ruzie vaak niet meer om de issues, maar om de emoties. Je denkt niet helder meer. Je denkt troebel. En je reageert je af op de persoon. Dus gebruik je verstand voordat je je mond gebruikt. Een aantal jaar geleden sprak ik met een man die zijn vrouw had bedrogen door naar een bordeel te gaan. Dat was een christelijk echtpaar. Hij had er zo vreselijk veel spijt van. Hij schaamde zich zo rot. Want hij hield zielsveel van zijn vrouw. En ik vroeg hem, waarom heb je dat dan gedaan? Hij zei dit. Omdat ik zo kwaad op mijn vrouw was, dat ik het haar op deze manier betaald wilde zetten. Oh, wat dom. Wat onverstandig. Wees traag in het kwaad wordt. En tweede, we vergeten dat we zelf genade nodig hebben, waardoor een kritische, veroordelende geest de overhand neemt. Ik heb het er niet over dat je niet kritisch mag zijn. Ik heb het over een aanhoudende, kritische, veroordelende geest. Hartsgesteldheid. Wanneer dat de overhand neemt, funest. Er staat in de Bijbel dit, Spreuken 18 vers 20. Wie iets goeds zegt, heeft een gevoel van welbehagen. Hij voedt zich met de vruchten van zijn mond. Woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Dus we hebben altijd opnieuw de keuze om levengevende woorden uit te spreken of dodelijke, vernietigende woorden. Wat doen we? Waar kiezen we voor? Wijzen we de minpuntjes aan of de pluspuntjes? Benadrukken we alleen maar het positieve of vooral het of negatieve? Kritiek, luister goed. Aanhoudende kritiek verandert de ander nooit. Aanhoudende kritiek verandert de ander nooit. Wat je doet, als je voortdurend kritiek op elkaar uitlevert, dan duw je de ander van jezelf weg. Er ontstaat verwijdering. En natuurlijk kun je wel een klacht hebben over je partner, over een issue, een kwestie. Maar het verschil tussen klacht en kritiek is deze. Kritiek valt altijd de identiteit aan van de ander. Een klacht richt zich op het onderwerp, op de issue, op de kwestie. Spreuken 15 vers 1. Een vriendelijk antwoord doet drift bedaren. Krenkende woorden wakkeren woede aan. Zet niet meteen in met verwijten of beschuldigingen. Als je je richt op de minpunten, dan kom je in de sfeer van vergelijken en verwijten. Och, je lijkt precies op mijn moeder. Je bent net als je vader. Je raakt pas echt in het probleem als je zegt, je bent net als mijn ex. Maar het leidt tot minachting. Je kijkt neer op elkaar. Dat kan met een bepaalde blik in je ogen gebeuren. Dat kan met een sneer gebeuren. Maar je kunt de ander niet meer eren of waarderen. Het is alleen maar op een gegeven moment oordelen en veroordelen wat de ander doet. Jezus zei heel duidelijk, lees mee, oordeel niet over anderen. Dan zal God niet oordelen over u. Hoe durft u tegen een ander te zeggen, laat mij die splinter eens uit uw oog halen. Terwijl u zelf een balk in uw oog hebt. Huichelaar, haal eerst de balk uit uw eigen oog. Dan ziet hij pas scherp genoeg om die splinter uit het oog van de ander te halen. Weet je, met de maat waarmee wij meten zullen we zelf gemeten worden. Maar als we kijken, luister goed, als we kijken naar de genade waar we zelf van afhankelijk zijn, als we kijken naar de genade die we zelf nodig hebben, zullen we niet zomaar een ander veroordelen of een oordeel vellen over de ander. Dan gaan we eerst naar onszelf kijken. Haal eerst de balk uit je eigen oog weg. Wat kan er bij mij in eerste instantie veranderen? Hoe kan ik in eerste instantie dingen anders doen? Dus pas Gods genade toe die jij zelf nodig hebt. En dan ten derde. We vergeten dat we elkaar het hof moeten blijven maken en bedriegen elkaar met iets of iemand anders. Dit is een hele confronterende. Luister goed. We vergeten dat we elkaar het hof moeten blijven maken en bedriegen elkaar met iets of iemand anders. Jezus zei, jullie hebben gehoord dat er gezegd werd, pleeg geen overspel. Dit zeg ik daarover. Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Dat is duidelijk. Maar wacht even. Elkaar bedriegen hoeft niet alleen op seksueel gebied plaats te vinden. Een verhouding hoeft niet op romantisch gebied plaats te vinden. Mijn definitie van een verhouding. Een verhouding hebben vindt plaats op het moment dat je iets of iemand anders boven je echtgenoot of echtgenote hebt geplaatst. Luister goed, nog een keer. Een verhouding vindt plaats op het moment dat je iets of iemand anders boven je echtgenoot of echtgenote hebt geplaatst. Met andere woorden, je kunt je vrouw of je man bedriegen met je baan. Je houdt meer van je werk dan van je vrouw of van je man. Je kunt een verhouding hebben met je hobby of je sport. Je kunt uren bezig zijn met je sport, maar nog geen paar minuten met je partner. Je kunt een verhouding hebben met je kinderen. Je doet meer voor je kinderen dan voor je eigen man of vrouw. Vraag jezelf af, wanneer zijn we voor het laatst op stap geweest? Half jaar geleden? Hey, hoe vaak ga je met je kids leuke dingen doen? Naar de bios, een patatje eten, naar het voetballen kijken, naar het zwembad. Ja, zeggen mensen, maar mijn kinderen zijn zo belangrijk. Ze hebben al mijn aandacht nodig. Luister, weet je wat ze het meest nodig hebben? Om te zien dat hun vader en moeder verliefd zijn op elkaar. Elkaar verliefd in de ogen aankijken. Elkaar omhelzen en elkaar het hof maken. En dan spreek ik ook voor mezelf. Wil je meer stabiliteit in je gezin zien? Meer veiligheid creëren? Meer gezelligheid? Hou van je man. Hou van je vrouw. En laat het zien aan je omgeving. Niet hypocriet. Niet gemaakt. Niet nep. Weet je, de meeste kids vertrekken het ouderlijk huis als ze zo'n 18 of 20 jaar oud zijn. Met wie blijf ik straks achter? Met Angelique. Met wie blijft zij? De arme vrouw. Ze blijft met mij achter. Dus wacht even, met wie moet ik nog minstens 20 jaar door het leven gaan? Of mijn ja. Dus wie komt eerst? Nee, niet de kinderen. Oh. We moeten laten zien dat we elkaar eren. Ons tot elkaar willen laten schrikken. Ons aan elkaar onderwerpen uit eerbied voor Jezus. Dat betekent ons blijven inzetten, steunen, bemoedigen, et cetera. Efeziërs 5 en dan sluit ik af. Laten we gaan staan, lieve mensen. Laten we gaan staan. Daar zegt Paulus, onderwerp u aan elkaar uit eerbied voor Christus. Wacht even. Dat is een scharnierpunt in deze pericoop. Onderwerp u. Onderwerp u. Dat geldt voor alle relaties. Alle relaties. Onderwerp u aan elkaar. Verhouding. Werkgever, werknemer. Onderwerp u aan elkaar. Ouders, kinderen. Mannen, vrouwen, onderwerp u aan elkaar. En dan specifiek gaat hij in op het volgende. Vrouwen, onderwerp u aan uw man als aan de Heer. Want de man is het hoofd, dat betekent de bron van zijn vrouw. De bron, zoals Christus het hoofd, de bron is van de kerk. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus zijn kerk heeft lief gehad. Hij heeft zijn leven voor haar overgegeven. Hij heeft zijn leven voor haar uitgestort. Hij heeft zijn bloed voor haar vergoten. Verbond. Verbondstrouw. Zullen we onze hoofden buigen. Ja, Heer Jezus, ik wil u danken voor dit bijzondere heilige moment. Waarin u tot ons wil spreken en misschien al gesproken hebt. Alleen u, Heer, kan onze harten veranderen. Onze harten verzachten. U kan de bitterheid en de boosheid omdraaien in vergeving en verdraagzaamheid. U alleen, Heere God, kan door ons heen werken met de kracht van uw Heilige Geest. Om ons meer te laten stralen. Zodat we u meer en meer eer kunnen geven. Heer Jezus, dank u dat u op dit moment mensen wil aanraken. Ook thuis die kijken, ook in Heerenveen. Heer, wilt u ze aanraken in de naam van Jezus. Dat we mogen wandelen in uw genade. Dat we mogen leren om gezond om te gaan met conflicten. Niet ontkennen, niet vermijden. Maar hier op een juiste manier. Elkaar in liefde en zachtmoedigheid mogen aanspreken. De balk uit onze eigen ogen wegdoen. In plaats van alleen maar te staren naar die splintertjes in het leven van de ander. Te loeren op de fouten. Mensen naar beneden te halen, mensen af te kraken. Heer Jezus, help ons om die kleine vosjes te ontdekken, te onderscheiden. Die kleine vosjes, Heer, die bedreigend zijn voor ons wortelsysteem. Die alles kaal vreten, waardoor langzaam maar zeker de vrucht verkwijnt en verdwijnt in ons leven. Heer Jezus, dank u wel dat we gezonde huwelijken mogen ontwikkelen hier in onze gemeente. Gezonde gezinnen, gezonde relaties. Want aan de liefde die we voor elkaar hebben, zal de wereld zien dat we discipelen en volgelingen van Jezus Christus zijn. Niets anders dan dat. Als ze hier komen, ze zien de liefde, ze ervaren de liefde. Ze zien God werken, ze zien gewoon wonderen doen. Huwelijken hersteld worden, relaties hersteld worden. Heer Jezus, dank u wel. Heer, dat dit een geweldige revolutie van uw liefde mag zijn. Vandaag, nu, hier en heden. Heer Jezus, ik geloof het in mijn hart en we hebben het nodig. Waai met uw geest, de geest van uw liefde, de geest van uw kracht. En Heer, er is altijd een reden om te bedenken. Ja, Heer, dank u wel voor mijn man. Dank u wel voor mijn vrouw. Dank u wel voor mijn kinderen. Dank u wel voor mijn gemeente. Ik wil focussen op die dingen, Heer, die u eer, Heer God. Ik wil de dingen bedenken die goed, die rein, die loffelijk zijn, die eer verdienen. Heer Jezus, ik wil dat voorop stellen. In de naam van Jezus. Ik wil benadrukken dat is dat wat goed is, dat wat positief is. En ik wil het uitspreken. Tot zegen, tot bloei, tot leven. In Jezus' naam. Halleluja, Jezus. Ja, zullen we gaan. Kom maar, zullen we gaan zingen. A reason to praise. Heer, is ook altijd een reden om u te danken, om u te prijzen. In Jezus' naam. Amen.
Getting started. When I hit a wall, you just walk through. When I face a mountain, you are the man.